Dag in, dag uit konden zij zielen helpen om zich naar het hiernamaals te begeven. En ze konden in alle vrede hun praktijk beoefenen, terwijl niemand ze een strobreedte in de weg lag. De bezoekers van de Vaults vonden het immers ook wel een fijn idee als er geen geesten rond zouden dwalen en waren als de dood om vervloekt te worden door de heksen. Ze hebben hier dan ook een hele mooie ruimte gecreëerd die vandaag de dag nog steeds bestaat. Er wordt zelfs gespeculeerd dat zij na hun vertrek een portaal naar de geestenwereld open zouden hebben laten staan.
In de donkerste krochten van het menselijk brein vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.
Welkom terug, lieve luisteraars, bij alweer de 29e aflevering van Horhor. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik er ben. Fijn dat er weer een nieuw verhaal is. Hartstikke mooi. Voordat ik aan de introductie van het komende verhaal ga beginnen, wil ik nog even een mededeling doen. Toen Horhor 1 jaar werd, heb ik een Buy Me A Coffee account gemaakt, waar je mij kunt steunen en mij tegemoet kunt komen voor de kosten die ik tot nu toe heb gemaakt. Maar er waren luisteraars die heel graag mijn donatie wilden sturen. Maar ik, ADHD'er als ik ben, had mijn research natuurlijk niet helemaal goed gedaan. En kwam er dus dankzij Thomas, dankjewel Thomas, achter dat je op Buy Me A Coffee alleen met creditcard kan betalen. Nou, dit was voor mijzelf ook absoluut een drempel geweest om iemand een donatie te sturen. Dus daar moest ik iets mee. Ik heb een andere luisteraar, Els. Alvast bedankt Els, waar ik overigens ook het verzoekverhaal De Bullebak voor heb geschreven. Heb ik even gevraagd van, goh, weet je wat ik hiermee kan? Klopt dat? Want Els had natuurlijk ook een donatie gedaan, dus die wist of dat klopte. Die zegt, ja, dat klopt. Dat kan alleen met creditcard. Ik denk, chips, om het zo even netjes te zeggen. En toen kwam ze met een idee. Er is nog een site die veel podcasts gebruiken. En dat is Foyenpot, met een D. Als je naar foyenpot.com gaat, met een D dus, dan kun je daar Horhor invullen. En dan kun je ook via Ideal mij een donatie sturen. Dus mocht jij nou een van die mensen zijn geweest die wilde doneren, maar erachter kwam, kak, je hebt een creditcard nodig. Nou, laat ook maar. Dan is er nu een mogelijkheid om dat te doen via foyenpot.com. Daar vul je Horhor in en dan kun je doneren wat je wilt. Het is overigens ook iets vrijer dan bij Meer Coffee, want je kunt zelf een bedrag ingeven. Dus daar worden we allemaal blij van, denk ik. Zelfde verhaal als Buy Me A Coffee. Het is een donatie. Het hoeft absoluut niet. Ik kan het wel heel erg waarderen. Oké, de bedankjes. Els, bedankt voor dus het aangeven van die fooiepot. Evelien, bedankt voor de donatie. Thomas, bedankt voor de Thomas, bedankt voor de donatie. Dit is ook nieuw voor mij, jongens. Kom op. En Macabre Media Kabinet, bedankt voor je donatie. Macabre Media Kabinet, overigens, dat is voor jullie misschien ook wel leuk als luisteraar. Dus meteen even een tip om eens te gaan kijken. Dat is iemand die op Instagram onder die naam bekend is, Macabre Media Kabinet. En die verzamelt dvd's. En omdat het nogal breed is, heeft hij besloten allemaal horror dvd's te gaan verzamelen. En als klap op de vuurpijl geeft hij zo nu en dan ook een review over een oude of nieuwe film. En voor jullie als horrorliefhebbers is dat misschien interessant om te volgen. Dit is overigens geen 1-2'tje, zoals ik dat bijvoorbeeld met andere podcasts doe. Dit is gewoon omdat ik zie, ja, hij heeft een klein account, maar hij doet echt iets heel leuks voor mensen die dit leuk vinden. Dus het is gewoon puur uit eigen initiatief dat ik denk, dat zou toch leuk zijn voor hem. Snel verder naar de introductie van het verhaal. Het verhaal van vandaag gaat over The Vaults of Edinburgh. Nou, als jij de akelige podcast hebt geluisterd, dat was het allereerste aflevering, die ging daar ook over. Nou, het lijkt wel een reclame rondje dit. Is het niet. Dit is gewoon out of the bloom. Dus dat gebeurt soms. Maar de Vaults of Edinburgh zijn een soort van vergelijkbaar met de catacomben in Frankrijk. Het is een soort ondergronds, maar het verhaal gaat het nog meer uitleggen. Netwerk van tunnels en kamers. En het schijnt daar verschrikkelijk behekst te zijn. Belinda, die gaat op een duistere tour. Die vindt het leuk om in het buitenland spannende tripjes te doen. En die komt bij de Falls of Edinburgh. Dat lijkt allemaal heel leuk en spannend, maar horror zou horror niet zijn als hier een behoorlijk lugubere afloop aan vasthangt. Ik zal verder niet veel meer spoilen. Dit heb ik eigenlijk eerder gezegd, want het is weer chaos in mijn hoofd. Wat ik eerder wilde zeggen was, aan het eind, in het nagesprekje, heb ik een rubriekje. Yay! En vind je het leuk om mee te doen aan het rubriekje, luister dan vooral eventjes naar de afsluiting en dan hoor je meteen ook het eerste deel van het rubriekje. Geniet van het 29ste verhaal, Een brug te ver. De wekker gaat. Kreunend komt Belinda overeind uit haar bed. Die matrassen hier zijn echt keihard. Zo snel ze kan, trekt ze haar kleren aan en vertrekt ze naar de ontbijtzaal van het hostel waar ze verblijft. Het verblijf hoefde voor haar ook niet al te luxe, zolang ze na een lange dag maar een warme plek had om de nacht door te brengen. De rest van de dagen zal ze de buurt verkennen en de nodige, beroemde en beruchte locaties bezoeken die Edinburgh kent. Deze reis stond al langere tijd op haar lijstje, maar de kinderen meenemen was nooit echt een optie. Voor het eerst in lange tijd is Belinda dan ook alleen op vakantie. En ze heeft haar hele verblijf al volgepland met allerlei interessante activiteiten, locaties en tours. Belinda is gek op alles waar een spannend verhaal achter zit. Daarom was een reis naar Schotland geen moeilijke keus voor haar. De afgelopen dagen heeft ze al verschillende kastelen bezocht. Stuk voor stuk waren het prachtige gebouwen met behoorlijk lugubere geschiedenis. Martelingen, veldslagen en sterfte door ziekten zoals de pest hebben op deze locaties een grote rol gespeeld. Als gevolg van de vele onnatuurlijke sterfgevallen die deze locaties kennen, lijken de spookverhalen eindeloos. Belinda is wel wat gewend en ondanks dat ze de verhalen heel spannend en interessant vindt, heeft ze op geen van de eerder bezochte locaties iets echt bovennatuurlijks gezien, gehoord of gevoeld. Vandaag wordt het hoogtepunt van haar reis. Ze gaat de Falls van Edinburgh bezoeken. Het schijnt dat deze locatie te vergelijken is met de catacomben onder Parijs, die al jaren op haar verlanglijstje staan. Belinda heeft al wat research gedaan en weet inmiddels dat het hier eigenlijk niet om een ondergronds gangenstelsel gaat, maar een enorme brug. De brug is onder de straat die er overheen gaat voorzien van een enorme hoeveelheid vaults, ofwel opslagkelders of kluizen. De brug is niet gemaakt om over het water te kunnen oversteken, maar om over de vele diepe dalen in het landschap te reiken, om zo een snelle verbinding te maken naar het zuidwaartse deel van de stad. Oorspronkelijk had de brug 19 doorgangen, zodat men zowel over als onder de brug door kon reizen. In de loop van de jaren zijn er zoveel gebouwen tegen de brug aangebouwd dat alleen de grootste doorgang nog open is. Dit heeft erin geresulteerd dat vandaag de dag de brug meer weg heeft van een drukke, dichtgebouwde straat. Ondanks het redelijk onschuldig ogende bouwwerk zit er onder het wegoppervlak nog steeds een enorm stelsel aan gangen en opslagkelders die al jaren geleden onbruikbaar zijn verklaard. Het schijnt dat er in deze kelders zoveel duistere geschiedenis zit dat dit een van de meest behekste locaties ter wereld is. Belinda stapt de deur van het hostel uit. Het is nog vroeg en het is nog erg stil op straat. Met Google Maps in de hand loopt ze in een stevige pas richting Pickup Point, waar ze met de bus zal worden opgehaald. Na een klein kwartier lopen ziet ze een groepje mensen onder een lantaarnpaal staan, waar een Schotse vlag aan vast is geknoopt. Daar moet het zijn. Belinda loopt er naartoe en begroet een groepje mensen in haar beste Engels en raakt aan de praat. Ze is totaal niet mensenschuw en vindt het dan ook leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Nu ze helemaal alleen op reis is, kan ze eindelijk weer eens ongegeneerd tegen iedereen aanouwenelen. Al snel valt er op dat een gezin van een vader en een moeder met een zoon een herkenbaar accent heeft. Belinda vraagt naar hun namen. Nikita, Rico en Mackenzie blijken een Nederlands gezin te zijn die precies dezelfde tour hebben gereserveerd. Het klikt al snel tussen de vier en nu is het kletsen ook nog eens een stuk makkelijker geworden. Een kleine 10 minuten later stapt de groep van ongeveer 10 toeristen in een grote tourbus. Het is maar een kleine groep in verhouding tot de bus. Waarschijnlijk is niet iedere toerist zo'n ochtendmens. De vier gaan gezellig bij elkaar zitten en de overige toeristen klikken ook gezellig samen. Nikita en Rico vertellen enthousiast dat ze binnenkort ook een reis naar de catacomben in Parijs op de planning hebben staan en dat ze deze tour als een opwarmertje zien voor het echte werk. Oh, de catacomben. Ja, dat lijkt me ook zo gaaf, vertelt Belinda. Ik heb juist voor Schotland gekozen omdat er hier naast de Vaults nog zoveel meer spannende verhalen zijn. Maar de catacomben moet ik ook echt nog eens heen. Mackenzie begint te lachen. Nou, ik denk dat de catacomben wel een stuk enger zijn hoor, dan een paar kluizen onder een brug. Belinda kantelt haar hoofd. Ik weet het nog zo net niet hoor. Het schijnt dat dit een van de meest behekste locaties ter wereld is, hè? De vier vertellen elkaar alles wat ze tot nu toe over de locatie hebben gehoord, gezien en gelezen. Al snel trekken ze de conclusie dat de tourgids ze waarschijnlijk niets nieuws meer kan vertellen. Maar, ondanks dat, wordt het enthousiasme er zeker niet minder op. De bus stopt en een man voor in de bus pakt de microfoon beet. Hij vertelt dat hij Stuart heet en de tourgids van vandaag is. Na wat huishoudelijke mededelingen vraagt hij de groep hem te volgen. Het is inmiddels iets lichter buiten en Stuart laat als eerst de Cowsgate zien. Dit is de enige en grootste opening onder de South Bridge die nog doorgang biedt aan het verkeer. Niet veel later leidt hij de groep de Vaults in. Eenmaal binnen is er niet meer licht dan dat van de schaarse lampen die in de tunnels aan de wanden en plafonds zijn gehangen. Het wordt al snel duidelijk dat je in de Vaults het verschil tussen dag en nacht met geen mogelijkheid kunt waarnemen. Stuart vertelt over het ontstaan van de brug en vertelt een bijzonder verhaal over de eerste vrouw die de brug overstak. Het was de oudste vrouw van de stad, die de oversteek om symbolische redenen mocht maken. Nadat haar deze belofte was gedaan, kon deze niet meer gebroken worden. Zelfs niet toen zij voor de oversteek het leven liet. Mackenzie begint te lachen. Als de eerste wie de brug oversteekt een dooie is, dan is het niet gek dat het hier spookt, toch? De griezelige verhalen stapelen zich al snel op als Stuart een reeks martelwerktuigen laat zien die aan de muren hangen. De werktuigen zouden echt gebruikt zijn in de tijd dat de brug werd gebouwd. Stuart vertelt van ieder werktuig hoe het gebruikt werd en vertelt dan waarom dit relevant is voor de Vaults. De Vaults waren oorspronkelijk bedoeld als opslagkelders voor alle winkels die zich op en rond de brug vestigden. Jaren werden de kelders veel gebruikt, maar in die tijd was hygiëne nog niet echt een ding. Al snel begon het in de kelders te krioelen van de ratten en al het andere ongedierte dat zich te goed deed aan de diverse voedingsmiddelen die in de kelders lagen opgeslagen. De brug en dus ook de vaults waren gemaakt van een goedkoop soort steen wat gemakkelijk vocht doorliet. Als het op de brug regende, trok het vocht in een rap tempo door naar de vaults, wat erin resulteerde dat de voedingsmiddelen die daar opgeslagen lagen snel bedorven. Tot overmaat van ramp werd in die tijd het afval ook gewoon uit het raam gegooid, alsmede de uitwerpselen van de bewoners, de zogenaamde slumbuckets. Dit belandde dan op de brug. De blikken van de toeristen vertrekken en Mackenzie, die eerder nog de structuur van de stenen in de vaults met zijn vingertoppen ontdekte, trekt geschrokken zijn vingers van de muur om deze aan zijn broek af te vegen. Stuart begint te lachen en vertelt dat de vaults al snel de smerigste plek van de stad waren geworden. De wanden, vloeren en plafonds van de vaults zouden door de jaren heen een enorme broedplek van bacteriën zijn geweest. Aan het plafond zijn zelfs stalactieten te zien. Die zijn ontstaan voor een groot deel door al het vuil wat langs de muren omlaag droop door de jaren heen. Dit alles maakt dat de vaults werden gesloten. Zoals dat in alle steden gaat, trokken de daklozen al snel de vaults in om beschutting te zoeken tegen de elementen. En na de daklozen volgden al snel de criminelen en al het andere uitschot van de toenmalige samenleving. De vaults werden in no time omgetoverd tot een ware underground scene waar illegale gok- en handelspraktijken, drugs, seks, moord en alle mogelijke duistere zaken aan de orde van de dag waren. Mensen die in de vaults leefden daar niet lang en daardoor waren de vaults een belangrijke inkomstenbron voor de zogenaamde body snatchers. In die tijd was de medische geneeskunde in volle ontwikkeling en om meer over het menselijk lichaam te leren had men lichamen nodig om de nodige onderzoeken op te verrichten. De regels rondom deze lichamen waren nog niet zo uitgedacht als vandaag de dag en eigenlijk ieder levenloze lijf dat aan de wetenschap werd geschonken leverde een mooi bedrag op. Dit betekende dat de lijken simpelweg dagelijks werden gestolen uit de vaults en vervolgens werden ingeruild voor een leuk zakcentje. De bekendste body snatchers van die tijd waren Burke en Hare, die erom bekend stonden dat zij bij gebrek aan lichamen zelfs zorgden dat er wat lichamen bijkwamen. En de vaults, waar zo goed als geen toezicht was van de politie, waren dan ook de ultieme plek om voor een lange tijd ongestraft met vele moorden weg te komen. En daar ligt dan weer de link naar de martelwerktuigen. Mensen die werden gepakt op dit soort criminele daden, die moesten het vergelden en die zouden dat gaan bekennen, onder subtiele begeleiding van deze hulpmiddelen. De groep loopt door de vele slecht verlichte tunnels en kijkt hun ogen uit. Natuurlijkerwijs durft niemand meer iets aan te raken en Belinda, Nikita, Rico en Mackenzie luisteren met volle interesse naar alle verhalen die Stuart vertelt, alsof hij er zelf bij is geweest. Dan stopt Stuart, onder een kleine opening in het plafond. Hij wijst omhoog. Een opening van ongeveer 40 bij 40 centimeter met een oud, roestig, ijzeren rooster zit in het plafond verwerkt. Het lijkt een soort putdeksel met van die spijlen, maar dan zonder dat deze van het wegdek de vaults inleidt. Het lijkt alsof deze put dicht had moeten zijn, maar een van de spijlen is eruit gebroken, waardoor er een klein gat van ongeveer 15 bij 30 centimeter te zien is, die naar de bovengelegen gangen leidt. Stuart vertelt dat dit soort gaten veel werden gebruikt om smokkelwaar ongezien van de ene naar de andere verdieping door te sluizen. In deze vaults vond ook een hoop mensenhandel plaats. Niet alleen vrouwen waren in die tijd een erg gewild koopwaar, maar ook kinderen. Het grote voordeel van het handelen in kinderen was dat deze een stuk makkelijker van de ene naar de andere kelder konden worden doorgegeven. Stuart vertelt dat dit kleine gat de doorgang is geweest voor zeker tientallen kinderen die aan iedere willekeurige koper werden verkocht. Belinda kijkt naar het gat en vraagt in haar beste Engels: maar om daar een kind doorheen te proppen is toch simpelweg onmogelijk? Stuart begint opnieuw te lachen en vertelt dat de kinderen in die tijd erg mager waren en vaak alleen in de vaults belanden als ze anders op straat moesten leven. Het enige deel wat soms wat lastiger door het gat ging, was het hoofd. Maar als je het echt graag wilde, kreeg je dit met het nodige geweld wel voor elkaar. Vaak resulteerde dit in een schedelbreuk of een ander zwaar letsel, maar dat kon de koper blijkbaar niet schelen. Soms was het hoofd echt te groot en kwam de schedel volledig klem te zitten. De enige optie om dit op te lossen was dan om het kind gedurende langere tijd aan het hoofd te laten hangen tot de natuur zijn werk deed en het lichaam langzaam ontbond. Na een zekere tijd zou de huid verdwijnen en het hoofd iets slinken, waarna de body snatchers het werk afmaakten. Verder vertelt Stuart dat de vaults daardoor bezaaid zijn met kinderspoken, in alle soorten en maten, en dat deze geregeld zouden worden gehoord en gezien. Nikita krijgt een wegtrekker en valt bijna flauw bij het idee. Gelukkig weet Rico haar op tijd vast te grijpen om te voorkomen dat ze valt. Mackenzie lijkt het langzamerhand steeds iets serieuzer te gaan nemen en kijkt Belinda onder de indruk aan. Ik weet nu toch niet zo zeker of de catacomben hier nog tegenop kunnen, zegt hij. Belinda is geneigd om te lachen en haar gelijk te innen, maar het voelt raar om dit te doen over de ruggen van alle kinderen die hier onder dit soort omstandigheden zijn gestorven. Ze legt een hand op zijn schouder en stelt hem gerust. Gelukkig leven we nu in heel andere tijden, zegt ze. Nikita weet niet zo zeker of ze nog verder wil en raakt met Rico in een discussie. Het voelt gewoon niet goed, Riek. Ik dacht dat het leuk zou zijn om wat spookverhalen te horen, maar dit, zegt ze. Ik vind het ook niet oké, begint Rico. Maar we wisten dat hier enge dingen zijn gebeurd. Daarom hebben we tickets toch ook besteld? Laten we gewoon doorgaan en leertrekken uit de verhalen. Ook Mackenzie is niet meer van plan om te vertrekken. Hij bestookt Stuart met alle nodige vragen. Als hij vraagt waarom iemand die geen crimineel was hier vrijwillig naar binnen zou willen gaan, slaat Stuart aan de hand van die vraag een bruggetje naar nog een duistere kant van de vaults. Niet iedereen had slechte bedoelingen, begint hij. Althans, zo wordt het gezegd. In de oude tijden was men als de dood voor heksen en hekserij. Jullie kennen de verhalen van de heksenveroordelingen wel. En weten vast ook wel dat er heel veel vrouwen onschuldig aan hun eind zijn gekomen door zo'n veroordeling. Maar net als vandaag de dag waren er ook witte heksen, om het zomaar te noemen. Deze vrouwen, en overigens ook mannen, beoefenden hun zogenaamde hekserij om bijvoorbeeld medicijnen te maken en overledenen te helpen de oversteek te maken naar het hiernamaals. Het maken van kruidenmengsels en aanbidden van de natuur werd gezien als hekserij en werd zwaar bestraft. Maar de heksen konden hun manier van leven niet loslaten en hadden een plek nodig waar ze niet zouden worden gepakt. In combinatie met alle dwalende zielen in de vaults bleek dit al snel de meest geschikte plek om een hekserij te kunnen beoefenen. Dag in, dag uit konden zij zielen helpen om zich naar het hiernamaals te begeven. En ze konden in alle vrede hun praktijken beoefenen, terwijl niemand ze een stroopbreedte in de weg lag. De bezoekers van de vaults vonden het immers ook wel een fijn idee als er geen geesten rond zouden dwalen en waren als de dood om vervloekt te worden door de heksen. Ze hebben hier dan ook een hele mooie ruimte gecreëerd die vandaag de dag nog steeds bestaat. Er wordt zelfs gespeculeerd dat zij na hun vertrek een portaal naar de geestenwereld open zouden hebben laten staan. Al lopende vertelt Stuart verder, tot ze bij een kelder aankomen die van binnen volledig ingericht is. Midden in de kamer staat een groot pentagram op de grond getekend, op een stalen plaat. Om het pentagram staan 9 houten krukjes met ieder een rood kussentje erop. Om de krukjes is een witte cirkel getekend. Naast de kring staat er een klein lessenaar met een paar fluwelen kleedjes eroverheen, gemerkt met opnieuw hetzelfde symbool. En in deze kamer zijn diverse items te zien die duidelijk met hekserij te maken hebben. Stuart vertelt dat dit een plek is waar in het verleden veel heksen hun hekserij hebben beoefend. En zoals hij eerder al aangaf, was dit voor het voornaamste deel zonder slechte bedoelingen. De cirkel zou een protective circle zijn. Wat zoveel betekende als dat alle mogelijke kwade energieën de heksen niets aan zouden kunnen doen tijdens het beoefenen van hun ceremonieën. Men zou pas weer veilig de cirkel kunnen verlaten als de ceremonie officieel en correct zou zijn afgesloten. Geïnteresseerd luistert de groep naar Stuart zijn verhaal. Als Rico hem onderbreekt. Je gaat ons toch niet vertellen dat dit nog in originele staat is, hè? Stuart begint te lachen. Ik zie dat jij een sceptische man bent, begint hij. Maar je hebt voor een deel gelijk. Als je goed kijkt, zie je hier items die niet van die tijd zijn. Deze plek is door de jaren heen een aantal keer gerestaureerd en dient natuurlijk ook een toeristisch doel. Dat neemt niet weg dat op deze plek echt een hoop ceremonieën hebben plaatsgevonden en dat er hier heel veel paranormale activiteit is. Stuart legt uit dat dit niet de originele plek is waar de heksen actief waren. Die plaats ligt dieper in de vaults, op een plek waar alles nog in originele staat is. Hij legt uit dat het niet de bedoeling is dat hij daar met de groep naartoe gaat, omdat dit niet in zijn tour zit. Mackenzie valt hem in de reden. Dus wij mogen alleen de neppe cirkel zien, terwijl er hier ergens een echte is. Waarom laat je ons niet gewoon de echte plek zien? We betalen toch gewoon voor de tour? De hele groep kijkt verbaasd naar Mackenzie, die de jongste van de groep is. Het is best een bij de hand opmerking, ook al bedoelt hij het niet zo, maar hij heeft wel een punt. Stuart kijkt hem bedenkelijk aan en geeft dan een subtiel knikje en een knipoog. Als de groep verder in de juiste richting wordt gestuurd, blijven Stuart en Mackenzie even achter. Als Belinda achterom kijkt, ziet ze hoe Stuart iets in Mackenzie's oor verluistert. De tour gaat verder en na ongeveer een uur breidt Stuart er een einde aan. De nodige fooien worden gegeven en iedereen verlaat druppelsgewijs de Folds weer. Belinda neemt afscheid van het Nederlandse gezin. Maar als ze Mackenzie gedag zegt, gebaart hij onrustig dat ze nog even moet blijven, terwijl hij kijkt of de rest allemaal al is verdwenen. Belinda blijft verbaasd nog even hangen met de drie. En als de laatste toerist de hoek om is, wordt duidelijk dat Mackenzie haar graag in een klein avontuurtje wil betrekken. Mackenzie vertelt dat Stuart hem toestemming heeft gegeven de oude heksencirkel te bezoeken, zolang hij maar niet alleen zou gaan. Eerst schrikt Belinda. Is dat geen verboden terrein dan? Nee, de Folds zijn altijd vrij voor iedereen geweest, zei Stuart. En daarbij worden er ook in dit deel van de Folds gewoon tours gegeven, hoor. Nikita en Rico hadden schijnbaar al door wat er gaande was, want zij reageren weinig verrast en lijken wel zin te hebben in een kleine detour. Even twijfelt Belinda, maar ze houdt wel van een beetje spanning en avontuur en ze is in ieder geval in goed gezelschap. En als er ook tours worden gegeven, kunnen ze misschien gewoon onopvallend bij een andere groep aansluiten? Ze besluit in te stemmen en achter Mackenzie aan te lopen. Al snel verdwijnen de subtiel geplaatste schemerlichten en langzamerhand worden de tunnels donkerder en donkerder. Met het licht van zijn mobiel verlicht Mackenzie de tunnels en leidt hij Belinda en zijn ouders in de richting die hij van Stuart heeft doorgekregen. De totale stilte en duisternis maken dat Belinda zich langzaam minder comfortabel begint te voelen. Waar zijn die andere tourgroepen? Vraagt Belinda. Mackenzie trekt zijn schouders op. Geen idee, zegt hij. Nikita en Rico vertellen dat ze ook langere tours konden boeken, maar dat die alleen in de avonduren plaatsvonden. Precies rond etenstijd.
Waarschijnlijk zijn dat de volledige tours, vertelt Rico. Maar als je die boekt, dan kun je dus een fijn plekje in een goed restaurant wel op je buik schrijven.
Het oncomfortabele gevoel, gepaard met alle verhalen die ze vandaag heeft gehoord, maken dat Belinda zich nu zelfs een beetje draaierig en misselijk begint te voelen. Maar opgeven past niet bij haar karakter. En het is haar de eer te na om af te haken waar Mackenzie en zijn ouders nog steeds geen enkel probleem lijken te hebben met de krappe, donkere, stinkende ruimtes. Een paar minuten struint het groepje door de donkere gangen. Het is nu niet ver meer, denk ik, zegt Mackenzie, terwijl hij met zijn mobiel om zich heen schijnt. Belinda kijkt om zich heen.
Hier!
Klinkt er ineens een paar meter verder. Belinda schrikt zich een ongeluk. Ook Rico en Mackenzie schieten nog net niet door het plafond. En zo snel hij kan, schijnt Mackenzie in de richting van het geluid. Nikita heeft een opening in een wand aan het eind van de gang gevonden, die pikdonker is en helemaal leeg op een perfecte cirkel van grote keien die naadloos op elkaar aansluiten na. De groep wordt doodstil en voorzichtig begeven ze zich in de richting van de kamer. Een beklemmend gevoel overvalt Belinda. Ze is niet zeker wat dit gevoel betekent en waar het vandaan komt, maar ze voelt zich niet lekker en begint zelfs lichtjes te zweten, terwijl het allesbehalve warm is in de kamer. Mackenzie schijnt met de zaklamp van zijn mobiel op de cirkel van keien.
Cool, zegt hij onder de indruk. Dit is het.
Dit zou de meest duistere plek van de Folds zijn, zei Stuart. Volgens Stuart zou deze plek altijd een duistere energie hebben gedragen. Hij had tijdens de tour verteld dat zelfs de heksen zich niet fijn zouden hebben gevoeld bij de energie in deze ruimte. Precies die energie zou hebben gezorgd dat de normaal gesproken onverschrokken heksen zich naar de kamer hadden verplaatst waar Stuart over ze had verteld. Zou Belinda hetzelfde gevoel ervaren?
Wie durft het? Vraagt Mackenzie.
Belinda kijkt eerst Mackenzie en kort daarna Nikita en Rico vragend aan.
Wie durft wat? Vraagt ze dan.
In de cirkel staan, begint Rico. Ik heb ergens gelezen dat dit een hele typische uitdaging is die men tijdens hun bezoeken aan deze vaults doet. Dat portaal waar Stuart het over had, dat zou zich midden in deze cirkel bevinden. Ik heb een filmpje gezien van een paar van die ghost hunters. Ze zeiden dat deze cirkel tegengesteld werkt van een normale heksenkring. Een normaal houdt de cirkel het kwaad buiten, maar deze cirkel zou juist het kwaad aantrekken.
Belinda verroert zich niet. Ze vindt het nu eigenlijk wel spannend genoeg. Maar Mackenzie breekt al snel de stilte.
Ik doe het wel, stelletje angsthazen.
Mackenzie stapt zonder verdere twijfel de cirkel in. Even kijken Belinda, Nikita en Rico toe. Mackenzie loopt ontspannen door de cirkel. Zie je wel, niets aan de... En dan stopt hij met praten. Hij kijkt Belinda recht in haar ogen aan. En dan begint hij te stuiptrekken en rare geluiden te maken. Belinda schrikt zich een ongeluk en doet de stap achteruit. Mackenzie, roept Nikita. Wat gebeurt er? Dan draait Mackenzie zich naar Nikita, waarna hij met een geknepen stem begint te spreken.
Hier spreekt oma. De appelmoes in de hemel is niet te vreten.
En dan begint Mackenzie keihard te lachen. Je had jullie gezichten moeten zien. Rico lijkt de enige die niet in de act van zijn zoon is getrapt en begint keihard mee te lachen. Dan stapt ook Rico in de cirkel en al mopperend volgt ook Nikita. Belinda begint ongemakkelijk te lachen. Daar had je me goed te pakken, zegt ze. De drie kijken Belinda afwachtend aan. Belinda aarzelt. Als zij het allemaal gewoon doen... En als ze dit heeft gedaan, heeft ze wel echt een heel tof verhaal om te vertellen als ze weer thuis is. Belinda stapt de cirkel voorzichtig in. Het nare gevoel wordt nu nog intenser. Ze merkt dat haar ademhaling hapert en ze nog heftiger begint te zweten. Koud zweet. Gaat het wel, Belinda? Vraagt Nikita bezorgd.
Ik voel me niet zo lekker,
begint Belinda. Maar dan klinken voetstappen in de gang. De groep kijkt elkaar geschrokken aan.
Shit, wat was dat?
Vraagt Mackenzie nu duidelijk geschrokken.
Ja, ik hoorde het ook,
reageert Rico.
Niet weer zo'n geintje hoor, begint Nikita. Anders ben ik hier echt weg.
Belinda kijkt Nikita moeilijk aan.
Ik hoorde het ook, zegt ze.
Doodstil staan de vier dicht bij elkaar in het midden van de cirkel van keien. En dan klinken de voetstappen opnieuw. Het klinkt alsof er iemand op zware laarzen loopt met gespen of ritsen eraan, die bij elke stap een beetje rinkelen. De pas is langzaam, alsof de persoon die de laarzen draagt zich hier prima op zijn gemak voelt. Waar eerder het geluid al snel verdween, blijft het nu bestaan en de voetstappen komen steeds dichterbij. Gespannen kijken de vier naar de ingang van de kamer. En dan komen de stappen de kamer in. Mackenzie schijnt meteen met het licht op de opening, maar er is niets te zien. De voetstappen verplaatsen zich in een rustig tempo linksom om de kring. En Mackenzie probeert in alle macht iets te ontdekken, maar tevergeefs. Iedereen is nu doodsbang.
Wie is daar? Roept Rico. Laat je zien.
Maar het blijft stil.
Who's there?
Roept hij dan. In de veronderstelling dat de persoon die dit geluid veroorzaakt Engels moet spreken.
Show yourself.
Maar er volgt nog steeds geen reactie. In plaats daarvan blijven de voetstappen op hetzelfde tempo onverstoord om de kring heen lopen. Als een haai die om zijn prooi cirkelt.
Misschien is het een geest, begint Nikita. Wat moeten we doen?
Alles gaat een beetje langs Belinda heen. De voetstappen lijken voor haar steeds intenser te worden.
We moeten deze kring uit,
zegt ze hijgend in een poging om haar temperatuur te reguleren.
Nee,
roept Mackenzie.
Die kring houdt hem juist op afstand. What do you want? roept Rico dan. We mean you no harm. Dan stoppen de voetstappen en iedereen is opnieuw doodstil. Is hij weg? Vraagt Nikita voorzichtig. Ik weet het niet, zegt Rico dan. Belinda wordt steeds duizeliger. Die cirkel, ze wordt er niet goed van. Maar Mackenzie heeft opnieuw een goed punt. De stappen waren buiten de cirkel. En er is ze nog niets overkomen. Can we leave? Vraagt Belinda voorzichtig. De groep wacht weer gespannen af. De stilte is oorverdovend. Het lijkt alsof er iemand vlak voor haar staat en recht in haar gezicht schreeuwt. Belinda stapt van schrik een paar passen achteruit en struikelt over een kei om vervolgens buiten de cirkel op de grond te belanden. Ze probeert op te staan, maar voor ze weer rechtop staat, wordt het zwart voor haar ogen en valt ze flauw. Belinda wordt wakker van het geluid van stemmen. De kamer is donker en Nikita, Rico en Mackenzie lijken al vertrokken. Hoe konden ze haar hier zo achterlaten? Zouden ze uit angst zijn gevlucht? Belinda krabbelt overeind. Ze moet hier weg. Ze pakt haar telefoon uit haar zak om een lichtje te maken, maar deze doet helemaal niets meer. Ze loopt de kamer uit en hoort de stemmen nu steeds duidelijker. Het lijkt alsof er ergens een paar mannen behoorlijk dronken zijn. Belinda trekt een soort sprintje door de donkere gang, terwijl ze zich met haar handen langs de smerige muren begeleidt en de stemmen lijken te verdwijnen. Merkwaardig genoeg heeft ze geen licht gezien op de plek waar de stemmen vandaan kwamen. Misschien is het wel het geluid van de straat of een of andere pub die in de tunnels terechtkomt. Ineens realiseert ze zich dat ze dan wel behoorlijk lang buiten Westen moet zijn geweest. Belinda zoekt gehaast haar weg naar de uitgang, maar hoe lang ze ook loopt, het lijkt alsof alle lichten zijn gedoofd. Zouden de vaults gesloten zijn? Het is een bizarre ervaring. Haar ogen zijn inmiddels aan het donker gewend, maar het is zo intens donker dat ze niets ziet. Volledig op de tast baant ze zich een weg langs de muren als ze ineens het geluid van spelende kinderen hoort. Belinda bevriest. Dit klopt gewoon niet. Als het geluid van een kroeg komt, zou het al later in de avond moeten zijn, maar dat is precies niet het tijdstip waarop kinderen spelen. En al zeker niet in dezelfde toevallige hoek waar langs het geluid van de dronken mannen de tunnels in zou komen. Belinda raakt steeds meer in paniek. Maar dan ziet ze een flakkerend licht in de verte. Er moet daar iets van een olielamp branden. Belinda zit in een bizarre tweestrijd. Ze wil niet weten waar het licht vandaan komt, maar op dit moment is het kleine beetje licht de enige weg naar een mogelijke uitgang. Belinda besluit toch maar op het lichtje af te gaan. Als Belinda dichterbij komt, ziet ze dat er een oude olielamp op de grond staat, die een deel van de tunnels verlicht. Belinda versnelt haar pas. Als ze de olielamp meeneemt, kan ze vast de uitgang vinden. Als ze eenmaal bij de olielamp is aangekomen, pakt ze deze op. Zodra ze het handvat aanraakt, ruikt ze een vreselijke stank. Belinda houdt de lamp voor zich en kijkt om zich heen. Het lijkt alsof ze hier tijdens de tour ook langs is gelopen. Ja, ze herkent deze plek, maar de muren zijn kaal. Geen bordjes, geen lampen, gewoon kaal. Ze lijken nat. Zou de geur daar vandaan komen? Voorzichtig brengt Belinda haar neus dichter bij de muur. Het stinkt wel, maar het is niet die intens smerige lucht die hier hangt. En dan ineens hoort ze de laarzen weer. Fuck, zegt ze zachtjes tegen zichzelf. Ze schiet zo snel ze kan een van de kelders in. Een zwaar opgemaakte vrouw ligt met haar ouderwetse rokken omhoog getrokken, half naakt in een open schap dat in de muur van de kelder is gemaakt om spullen op te slaan. Drie onverzorgde mannen staan als hongerige wolven om haar heen, terwijl de vrouw een zak munten in haar décolleté stopt. Alle vier kijken ze betrapt naar Belinda. Belinda schrikt en in een reflex draait ze zich om zo snel mogelijk de volgende kamer in te stappen. Maar opnieuw is de kamer niet leeg. Een groepje van een stuk of 6 zeer magere en onverzorgde kinderen rent lachend langs haar de kamer uit. Wat gebeurt hier? Belinda hoort nog steeds de laarzen in de hal. Nu de kinderen de kamer uit zijn, is ze hier alleen. Belinda houdt gespannen haar adem in. En dan kijkt ze omlaag naar haar hand. De lamp. Het licht zal haar verraden. Zo snel ze kan probeert ze de lamp uit te zetten, maar ze heeft geen idee hoe zo'n ding werkt. Belinda kijkt snel om de hoek de hal in. En dan gaat ze weer met haar rug tegen de muur naast de doorgang staan. De hal was donker, maar het leek daar wel leeg. Belinda haalt diep adem en draait dan zo snel ze kan de hal weer in om de olielamp weer in de hal te zetten, alsof er nooit iets is gebeurd. Zodra de olielamp de grond raakt, ziet Belinda in het licht van de vlam 2 ouderwetse zwarte leren laarzen voor zich op de grond staan met een zilveren gesp aan de buitenkant. Belinda kijkt langzaam op. Er staat een man voor haar in donkere kleding met een ouderwetse zwarte jas met zilveren knopen. Zijn gezicht is moeilijk te zien, maar zijn ogen lichten op onder de schaduw van de hoge hoed die hij draagt. Belinda grijpt de lamp weer vast en draait zich in een ruk om. Met de lamp in haar hand begint ze te rennen. Hoe hard ze ook rent, ze blijft de rustige pas van de laarzen vlak achter zich horen. Ze neemt een paar onverwachte bochten. Vaak om er niet veel later achter te komen dat ze weer in een van de doodlopende kamers terecht is gekomen en vervolgens zo snel mogelijk weer de gang in moet rennen. Ondanks haar hulpeloze vluchtpoging lijken de voetstappen weer te verdwijnen. Net als Belinda snel achter zich kijkt terwijl ze door blijft rennen, botst ze ergens tegenaan wat van het plafond naar beneden lijkt te hangen. De smerige geur lijkt hier op ze allersterkst. Ze stopt met rennen en houdt de lamp omhoog. Het voelt alsof ze met een moker op haar borst wordt geslagen en ze valt van schrik achterover op de grond als ze ziet waar ze is. Ze zit nu onder het gat dat Stuart had laten zien. Hetgeen waar ze tegenaan is gelopen zijn 2 bungelende beentjes van een levenloos kinderlijfje dat met het hoofd in een smokkelgat is blijven hangen. Het lijf is volledig uitgekleed en het vlees is al in verre staat van ontbinding. Belinda begint te kokhalzen en het koude zweet staat direct weer op haar voorhoofd. Ze probeert op te staan, maar haar lichaam voelt slap. Ze trilt op haar benen. Ze begint met haar handen over de zijknatte muren te glijden en rent zo hard als ze kan. Ze heeft de lamp achtergelaten en ze heeft geen idee waar ze heen gaat. En dan ineens valt ze over een stenen rand. Het is een diepe val en ze voelt hoe ze tegen een muur komt in haar val, om vervolgens met haar hoofd als eerst op de harde ondergrond te landen.
Hurry up! She's here!
Roept Rico. Nikita en Mackenzie vertellen hun verhaal aan de politie, terwijl de ambulancebroeders naar de put rennen waar Rico onrustig omheen staat te springen.
Ik denk dat ze op haar hoofd is gevallen toen ze over die keien struikelde, vertelt Mackenzie. Ze begon ineens zo raar te doen.
Nikita voelt hem aan.
Ja, ze begon ineens in paniek door de gangen te rennen en het leek alsof ze dingen zag die er niet waren. We hebben haar nog bijgeschenen en geprobeerd contact met haar te maken, maar ondanks dat liep ze volledig op de tast door de tunnels. We hebben haar maar niet aangeraakt.
Mackenzie sluit het verhaal af.
Even verderop viel ze op de grond en keek ze doodsbang naar dat gat in het plafond. Even dachten we dat ze moest kotsen, maar toen begon ze als een bezetene te rennen, terwijl ze zich vasthield aan de muren. We renden achter haar aan, maar we waren te laat.
Niemand weet met welke reden de put daar ooit is gemaakt. Maar 1 ding is nu zeker. Een val in deze put overleef je niet.
Dat was dan aflevering 29, een brug te ver. Je hebt wel gemerkt aan mijn titels dat daar vaak een woordgrapje in zit of zo, of een gezegde. En deze vond ik wel erg gepast. Het is wel heel sneu voor Belinda dat ze naar een superbehekste locatie gaat. En dat er allemaal nare moord, doodslag, roep het allemaal maar is gebeurd. En dat je dan aan je einde moet komen doordat je als een moloot door een gang rent en in The Well valt, die in Edinburgh Falls zit. Nare dood, maar ja, opgejaagd door geesten en spoken. Die figuur op die laarzen overigens, dat is een heel bekende figuur in die falls. Dat is Mr. Boots. Zoek het maar eens op YouTube, dan kom je erachter dat echt een van de meest geziene geestverschijningen in die falls is. Verder is zoals meestal een heel groot deel van waar ik mijn verhaal op baseer wel werkelijkheid, of in ieder geval speculatie die daadwerkelijk de ronde doet. Maar ja, de hele verhaal wat ik dan daarvan maak is natuurlijk mijn brein. Horatio doet dan even lekker zijn werk. Hebben jullie de aankondiging gezien trouwens op Instagram? Hij stond ook overigens flink wat dagen te vroeg op YouTube, want ik ging hem ook op YouTube uploaden, maar ik had per ongeluk mijn planning op een verkeerde dag gezet. Ja, ik heb zo'n week, denk ik, geen idee. Maar het ging weer eens fout, dus ik heb die weer afgehaald, dus die was ook weer online gekomen op YouTube, maar ook op Instagram. Ja, laat me even weten via een chatje, via Instagram. Wat vind je er nou van dat ik dat op die manier doe? Vind je dat leuker? Vind je dat minder leuk? Ik hoop uiteraard dat je het leuker vindt. Maar ja, is dat niet zo? Dan wil ik het ook wel weten. Ik ben van plan daar steeds een klein stukje te delen van de research die ik als het ware doe. Zodat je wat meer achtergrond krijgt achter het verhaal en waardoor ik me heb laten inspireren. En dan nu het nieuwe rubriekje. Ja, ik weet even niet meer waar het van is. De Rad van Fortuin of Lingo of weet ik veel wat. Maar daar moet ik misschien nog even een tune voor maken. Maar mijn nieuwe rubriekje is een verhaal van de luisteraar. Wat ik doe in dit rubriekje is, jij als luisteraar kunt mij laten weten als jij een keer iets paranormaals, engs of spannends hebt meegemaakt. En dan kun je me dan chatten, of eigenlijk liever nog inspreken. En dan kan ik het audiofragment hier delen. Dan hoor je je eigen stem terug op de podcast. En ja, ik ga jouw spannende verhaal delen met de luisteraars van Horror. Om te beginnen, het verhaal van Cynthia. Ik heb haar gevraagd dit te omschrijven en ik ga proberen zo letterlijk mogelijk die tekst op te lezen. En ja, goed, ik doe dat zoals ik dat ook met mijn eigen teksten doe. Dus het kan zijn dat ik wat spaanders laat vallen hier en daar. Sorry, Cynthia. Goed. Komt-ie. Cynthia is een beetje aangeslagen op het verhaal van de bullebak. Cynthia schrijft. Vroeger, toen wij nog jong waren, werd er altijd verteld dat we uit de buurt moesten blijven van de sloot. Gewoon elke sloot. Want hier woonde Josie Spek. Dat was een krokodil die kleine kinderen in de billen beet die te dicht bij de sloot speelde. Als kind waren wij allemaal verschrikkelijk bang voor die Josie Spek. Maar mijn broertje, schrijft Cynthia dus, die scheelt 8 jaar met mij en was 1 jaar of 5. Hij had net een nieuwe fiets gekregen en had nu handremmen in plaats van een achteruittraprem. Nou, dat kennen we allemaal wel, denk ik. Cynthia en haar broertje, met de rest van het gezin, die woonden onderaan een dijk met een oprit die in een bocht op het erf uitkwam. Er lag toen een grote hoop zand. En zij gingen telkens van de dijk af naar beneden en reden dan zo die hoop zand in met de fiets, lekker stunten. De sloot die lag op ongeveer 3 meter van die hoop zand vandaan. Cynthia schrijft, wij gingen voor de zoveelste keer van de oprit naar beneden met de fiets, maar het ging best met een flinke snelheid. En mijn broertje kon niet op tijd remmen omdat hij telkens achteruit trapte en zich niet realiseerde dat hij handremmen had. Met als gevolg dat hij niet goed oplette en recht op de sloot affietste. Hij was zo ontzettend bang om in de sloot te raken, dat hij met een enorme sprong van zijn fiets afsprong en zijn fiets in de sloot belandde. Mama heeft hem uiteindelijk voor ons uit de sloot gehaald en heeft toen eerlijk verteld dat het verhaal wat ze ons altijd had verteld, was bedoeld om ons bij de sloot weg te halen. Nu ben ik zelf 31 en heb ik 2 kinderen. En ook ik vertel onze kinderen over Josie Spek. Om ervoor te zorgen dat ze bij de sloot vandaan blijven. Dankjewel voor je verhaal, Cynthia. Ik hoop dat de luisteraars dit soort verhalen ook leuk vinden.
Leuk ook dat eigenlijk datzelfde figuur overal een andere naam heeft en net eventjes andere eigenschappen heeft. De ene is een krokodil, de andere is een spook, moerasmonster, puttenmonster, weet ik veel wat het allemaal is. En hier is het een krokodil met hetzelfde principe natuurlijk. Heb jij nou ook een spannend, leuk of ja, eng verhaal wat je hebt meegemaakt of wat gerelateerd is aan de podcast? Laat het me weten en ja, dan deel ik jouw verhaal in dit rubriekje. En misschien hebben we volgende keer een leuke tune, maar dat laat ik nog even op zijn beloop. Bedankt weer voor het luisteren. Heb nog even 2 weken geduld. Wees op je hoede, want horror ligt op de loer.